Goedemorgen, broeders en zusters. Van harte welkom in deze eredienst. De voorganger vanochtend is dominee Rienstra uit Scheveningen. We zijn heel blij dat hij vanochtend hier toch naartoe heeft kunnen komen, ondanks de weersomstandigheden. We wensen u een gezegende dienst toe, ook de mensen die deze dienst later via internet beluisteren. We hebben geen mededelingen van de kerkenraad. Het lied voor de dienst, het keuzelied, dat is 186a, alle drie de versen. Het evangelische liedbundel.
We zingen als intochtslied Psalm 145, de versen 1 en 2. Psalm 145, het eerste en het tweede vers.
Hear Heer, mijn God, Gij koning van het heelal, ik wil Uw naam verheffen bovenal. Van dag tot dag roem ik Uw majesteit. Ik zing
stil zijn voor onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die hemel en aarde geschapen heeft, die ons altijd trouw blijft, die ons nooit zal loslaten. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u weer zitten. Wij verootmoedigen ons voor het aangezicht van de Heere onze God en wij belijden Hem onze schuld. Heere God, hemelse Vader, wij belijden op deze zondagmorgen voor uw heilig aangezicht, dat we in de dagen van de afgelopen week weer talloze malen hebben gezondigd in gedachten, woorden en daden. We deden steeds weer wat u ons had verboden en wat u ons had opgedragen te doen, hebben we veel te veel nagelaten. Onze schuld is groot, ja zeer groot. Maar we danken u dat wij weet mogen hebben van de blijde boodschap van vergeving en verzoening en genade door dat bloed van Golgotha, door dat verzoenend kruisoffer dat onze Heer Jezus Christus heeft volbracht. En ziende op zijn volbracht offer durven wij het u te vragen, vergeef ons al onze zonden, haal er een streep door en zie er niet meer naar om, niet uit verdienste, maar uit genade om Jezus wil. Amen. Mogen de Almachtige God ons genadig zijn, ons al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Geloof dit evangelie en leeft in vrede met uw God. Amen. We zingen van gezang 436, gezang 436, de versen 1 en 2. Jezus neemt de zondaars aan. Gezang 436, het eerste en het tweede vers. Als regel voor onze dankbaarheid aan God luisteren naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u zal geven. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Kortom, gij zult liefhebben de Heere uw God boven alles en allen, en gij zult liefhebben uw naaste als uzelf, want de liefde is de vervulling van de wet. Amen. We zingen nu enkele versen van gezang 473. Gezang 473, de versen 1, 2 en 10. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Het eerste, tweede en laatste vers van gezang 473. Van Gods woord door de verlichting van de Heilige Geest. Dank u wel, Hemelse Vader, Heer onze God, dat het vandaag weer zondag mag zijn. Uw rustdag, de dag die gewijd is aan uw dienst en aan uw eer. Als eerste dag van de week ook altijd de herdenkingsdag van de opstanding van onze Heer Jezus Christus, waarop we heel zeker mogen weten dat we geen dode Heer hebben, maar een Heer die leeft tot in alle eeuwigheden. En dat wij door ons geloof in u ook mogen leven, eeuwig mogen leven. Jezus leeft en wij met hem. Dank u wel voor deze kerkdienst die u ons wilt geven aan het begin van deze zondag. We bidden u om een gezegende dienst. Verblijf in ons midden door uw geest en vervul onze harten. We willen uw woord openslaan. Geef dat wij uw stem zullen horen, ook in de verkondiging van uw woord. Geef ons zo voedsel voor ons geloofsleven, teerkost voor onderweg, zodat we deze week weer tegen kunnen blijven strijden tegen de Satan en zijn duivelse helpers, op weg kunnen blijven gaan naar u toe, op weg naar het Vaderhuis met de vele woningen. Wilt u ook aanvaarden onze lofliederen en dankgebeden en onze offers der dankbaarheid? U wilt zo graag tronen, weten we het boek van de psalmen op de lofzangen van Israël. Maar we weten dat u ook wilt tronen op de lofliederen van uw nieuwtestamentisch volk. Wilt u toch aanvaarden alles wat wij u met dankbare harten in deze eredienst willen toebrengen? Wilt u ons zo met elkaar een gezegende dienst geven samen met hen die met ons verbonden zijn, tot versterking van ons geloof en tot meerdere glorie en verheerlijking van uw grote en heilige naam. Wij vragen u dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, in eeuwigheid te prijzen. Amen. We hebben twee bijbellezingen, allebei uit het Nieuwe Testament. De eerste bijbellezing vinden we van Matthäus 4, de versen 1 tot en met 11. Dat is de verzoeking van de Heer Jezus door de Satan, Matthäus 4, te beginnen bij vers 1. Matthäus 4, te beginnen bij het eerste vers. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zei tot hem, indien gij Gods Zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mede naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels en zei tot hem, indien gij Gods Zoon zijt, werp u zelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zei tot hem, er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zei tot hem, dit alles zal ik u geven indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem, ga weg Satan, er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. De tweede en laatste bijbellezing vinden we in het allerlaatste bijbelboek, de openbaring van Johannes, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 6. En dat zijn ook de versen waarover het vanmorgen gaat in de preek. Openbaring 12, te beginnen bij het eerste vers. Openbaring 12, te beginnen bij vers 1. En er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En hij staart sleepte 1/3 van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou om zodra zij haar kind gebaard had dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Tot zover de bijbelezingen, zalig allen die Gods woorden bewaren in hun harten. Lof zij u derjene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We zingen nu enkele versen van Psalm 72. Psalm 72, het eerste vers en de beide laatste versen. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid. Psalm 72, het eerste vers en de versen 6 en 7. De versen 1, 6 en 7 van Psalm 72. Thank you. We hebben zo net gelezen in Openbaring 12, vers 5. En zij baart een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Tot zover de tekstlezing. En het thema van vanmorgen is: Jezus Christus is overwinnaar. Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, is een troostboek voor de kerk die een martelaarskerk is geworden. Het is geschreven tijdens de regering van keizer Domitianus, omstreeks het jaar 95, toen het tot systematische christenvervolgingen kwam. Het is een troostboek, omdat de overwinning bij de spoedige wederkomst van Jezus Christus erin wordt aangekondigd. Nu heeft de kerk het weliswaar zwaar te verduren en worden er talloze tranen door de leden ervan vergoten. Het bloed van de martelaren kleurt de aarde rood. Maar door de visioenen die de hoogbejaarde Johannes op het eiland Patmos te zien krijgt, weten ze het: ons lijden op aarde is niet voor altijd. Gelukkig behoeven we niet voor altijd hier blijven wonen. Ons leven in het aardse tranendal is maar tijdelijk. Nog even de tanden op elkaar, nog even volhouden en dan is de Heer Jezus weer bij ons terug. Dan zijn de eerste hemel en de eerste aarde voorbij gegaan en zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er, waar God hoogstpersoonlijk alle door ons geschreiden tranen van onze ogen zal afwissen. Johannes heeft zijn visioenen over de zeven zegels en de zeven bazuinen al gehad. Daarbij ging het steeds om het geslachte lam dat de gebeurtenissen van de eindtijd op gang brengt en ze beheerst. Over het algemeen ging het hierbij om de toekomst, waarvan een tipje van de sluier werd opgelicht. In hoofdstuk 12 begint er een nieuw gedeelte, want nu ziet Johannes niet iets met betrekking tot de toekomst, zoals doorgaans het geval is. Nu wordt plotseling teruggegrepen op een zeer belangrijke gebeurtenis in het verleden, die alle feiten van de toekomst onherroepelijk zal bepalen. Johannes ziet in de hemel een groot teken, dat wil zeggen een hoogst belangrijke gebeurtenis van alles beheersende invloed. En wat ziet Johannes daar in de hemel? We hebben het zo net gelezen. Johannes ziet een vrouw die schitterend gekleed is. De zon is haar gewaad, de maan haar voetbank, een krans van 12 sterren haar kroon. Het bekleed zijn met de zon duidt op haar heerlijkheid en haar verhevenheid. De maan onder haar voeten duidt op de grote macht die zij uitoefent. En de krans van 12 sterren betekent dat zij een overwinnares is. Wie is toch die vrouw in de hemel die bekleed is met macht en majesteit? De Jehova's getuigen zeggen dat dit de vrouw van God is, maar dat is niet waar. Nee, deze vrouw stelt heel duidelijk de kerk van alle tijden voor. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt de gemeente herhaaldelijk getekend onder het beeld van een vrouw of van een bruid. De vrouw die Johannes in zijn visioen ziet, stelt dus de kerk, de gemeente van Christus voor. De kerk wordt hier getekend vanuit de hemel bekeken. Op aarde mag die kerk nog zo onbetekenend en bespottelijk en belachelijk schijnen. Vanuit de hemel bezien is diezelfde kerk belangrijk. Dat blijkt duidelijk genoeg. Die kerk is immers het lichaam van Christus. Ze mag delen in de volle gemeenschap van Christus. Ze mag bezitten de heerschappij over de wereld, hoe weinig daarvan voor het oog ook blijkt. De zon, de maan en de sterren tonen duidelijk genoeg aan de heerlijkheid, de macht en de overwinning van de aardse kerk. Maar hiermee is nog niet alles gezegd van de vrouw in ons visioen. De vrouw is in blijde verwachting, Ze is op dit moment uitgeteld. Ze staat op het punt een kind ter wereld te brengen. Ze schreeuwt het uit in haar weeën die haar niet met rust laten, maar telkens opnieuw een golf van pijn veroorzaken. Ieder moment kan het kind geboren worden en is de vrouw van haar zware last bevrijd. Wie is toch dat kind dat geboren gaat worden, vragen wij ons af. Het is een zoon, een mannelijk wezen, lezen wij even verder. Nu wordt ons duidelijk wie met deze mannelijke baby wordt bedoeld. Natuurlijk, dit kind is Jezus Christus, de heiland van deze wereld. In het visioen wordt terugverwezen naar de geboorte van baby Jezus in de kerstnacht aan het begin van onze jaartelling. Dan brengt Maria als vertegenwoordigster van de aardse kerk de Messias voort in de stal van Bethlehem. In ons visioen staat ze op het punt deze Messias te baren. Maar wat we dan samen met Johannes zien, dat is gewoonweg verschrikkelijk. Daar zijn geen woorden voor. Voor het eerst in de openbaring van Johannes treedt Gods eigenlijke tegenstander voor het voetlicht. We zien tot onze grote schrik vlak bij die barende vrouw een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. Wie deze draak is, hoeven wij ons niet lang af te vragen. Deze vuurrode draak stelt de Satan voor. Reeds in het paradijs verscheen hij als de slang die Eva tot zonde verleidde. En hier wordt hij in zijn ware aard getoond, namelijk als een bloeddorstige draak. Het is een draak met vernielende klauwen, wreed, woest, boosaardig en verdorven. Hij heeft 7 koppen, dat wil zeggen hij heeft een volheid van kennis in goddelijke zaken. Hij heeft 10 horens, dat wil zeggen hij heeft een volheid van macht in wereldse zaken. En de 7 kronen op zijn koppen duiden aan op de wereldheerschappij van de duivel. Het is een gezag dat Satan zichzelf heeft aangematigd, maar hij heeft die macht. Sinds de zondeval in het paradijs heeft Satan voet op aardse grond gekregen, ook op godsdienstig gebied. Hij wordt in de Bijbel dan ook vaak genoemd de overste van deze wereld. Zo enorm is deze draak dat zijn grote staart, die fel langs het hemelgewelf heen en weer zwiept, 1/3 gedeelte van de sterren wegslaat en op de aarde doet neervallen. Hier worden niet echte sterren bedoeld. Nee, dat ziet op het grote aantal engelen dat op aanstichten van de Satan ook afvallig werd en de hemel moest verlaten. Satan viel niet alleen, hij wist een groot aantal engelen met zich mee te slepen in zijn boosaardige val, om zijn helpers te zijn. God hield zodoende nog maar 2/3 gedeelte van de engelen in de hemel over. Zo'n geweldige macht heeft die Satan, die grote vuurrode draak met zijn koppen en horens en kronen. En nu wordt het toch wel geweldig spannend, want de heiland van deze wereld gaat geboren worden. Kijk maar naar de vrouw die het uitgilt in haar barensweeën. Maar meteen al vindt deze hulpeloze baby tegenover zich de Satan met zijn miljoenen duivelen. Ieder moment kan het kind geboren worden en daar staat de draak gereed om het kind met 1 te verslinden. Satan heeft immers 1 grote vijand en dat is de Christus. Hij kent maar al te goed de moederbelofte in het paradijs. Hij was er zelf bij in de huid van de slang. Hij weet van dat vrouwenzaad dat bij het slangenzaad de kop zal vermorzelen. En hij wil alles in het werk stellen om dat te verhinderen. Hij wil voorkomen dat hij het onderspit moet delven. Reeds vanaf de moederbelofte in het paradijs doet hij zijn best om die heilsplannen van God radicaal te saboteren. Hoeveel pogingen heeft hij al niet ondernomen om het volk Israël uit te roeien dat de verlosser zou moeten voortbrengen. Het hele Oude Testament staat er vol van.
En dat schijnt nog vaak te lukken ook, zoals bij de slavernij in het land Egypte en bij de dreigende ondergang die ons beschreven wordt in het boek Esther, toen Haman tevergeefs al zijn best deed de Joden uit te roeien. Telkens werd door dat krachtdadig ingrijpen van God het volk Israël toch gered van ondergang en vernietiging en moest de draak het onderspit delven. Ondanks alle pogingen om dat uitverkoren volk van God van de aardbodem weg te vagen, blijft Israël bestaan en wordt de verlosser geboren in de volheid van de tijd. De kerstnacht breekt aan, de Zoon van God wordt geboren in de stal van Bethlehem. Het woord van God wordt vlees, zonder dat de Satan dit heeft kunnen verhinderen. Met grote woede en knarsetandend moet hij toezien dat de Zoon van God gelijk wordt aan de mensen, behalve dan de zonde. De komst van Gods Zoon op aarde komt hier aan de orde als een beslissend moment in de strijd tegen de Satan. Het is een grote nederlaag voor Satan dat de Zoon des Mensen op aarde is gekomen, die volgens Psalm 2 de heidenen zal hoeden met een ijzeren staf om zo hun tegenstand te breken. Het mannelijk wezen is geboren aan wie de wereldheerschappij toebehoort. De sterke held is er, de machthebber van hemel en aarde. Tot zover heeft de draak gefaald, ondanks alle macht die hij bezit. Maar hij geeft nog lang de moed niet op. Zolang het kruis van Golgotha nog niet in zicht is, heeft hij alle mogelijkheden en gelegenheden om dat Christuskind uit de weg te ruimen. Gods Zoon moet vernietigd worden. Pas dan is hij zeker van zijn eigen heerschappij. Dan zal de verzoening van zonden en de verlossing van schuld niet kunnen plaatsvinden en blijft de gehele mensheid in zijn macht. De vuurrode draak met zijn 7 koppen en 10 horens staat bij dat pasgeboren kind van Bethlehem. Wat kan zo'n weerloze baby nu beginnen tegenover zo'n grote overmacht? Het kerstkind moet toch wel het onderspit delven, dat kan toch niet anders? Maar we moeten dan terechtkomen van de verlossing van de verloren mensheid, toch niet zeker? Niet het slangenzaad, maar het vrouwenzaad zal vermorzeld worden naar het recht van de sterkste. Maar gemeente, ondanks de schijnbare onmacht, is Jezus Christus toch de machtigste. Dat blijkt telkens weer bij alle pogingen die de overste van deze wereld onderneemt om de verlosser uit de weg te ruimen. We zien de bezigheid van de draak met één al als koning Herodes pogingen in het werk stelt om zijn vermeende rivaal uit de weg te ruimen. Als de wijzen uit het oosten op de terugweg naar huis niet bij hem langskomen in Jeruzalem omdat een engel hen gewaarschuwd heeft, laat koning Herodes alle jongetjes van 2 jaar en de beneden in en rondom Bethlehem ter dood brengen. Het scheelt maar weinig of de draak heeft het kind verslonden. Een zoontje van Jozef en Maria had er net zo goed bij kunnen zijn. Maar gelukkig verijdelt God zelf deze boze plannen. Jozef wordt in de droom gewaarschuwd en het gezinnetje neemt zijn toevlucht in het land Egypte totdat Herodes gestorven is. Dat helemaal in overeenstemming met de profetie van Hosea: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ditmaal heeft de draak gefaald, ondanks al zijn macht. Maar de draak geeft de moed niet op. We hebben zo pas gelezen over de verzoeking van de Heer Jezus. Nadat Jezus 40 dagen en nachten gevast heeft, vindt de verzoeking in de woestijn plaats. Alle koninkrijken van deze wereld worden aan Jezus aangeboden, als hij maar wil neerknielen om de Satan te aanbidden. Maar ook nu is de draak de grote verliezer. Jezus is veel beter in de Bijbel thuis dan de Satan. Satan wordt weggestuurd en engelen dienen Jezus. Ook daarin onderneemt de draak telkens weer pogingen om Christus van zijn plaatsvervangend en verzoenend offer af te brengen. In de hof van Gethsemane maakt hij het Jezus zo moeilijk dat deze smeekt zijn lijdensbeker niet te hoeven uitdrinken. En zelfs als de bloedende Heer Jezus hangt aan dat middelste kruis op de heuvel Golgotha, probeert Satan het nog eens. Als je werkelijk Gods zoon bent, kom dan af van het kruis. Steeds staat die draak met zijn koppen en horens en kronen voor het kerstkind en voor de man van smarten om hem te verslinden. Telkens echter is de draak de grote verliezer en is Jezus Christus de grote overwinnaar. Want Jezus gooit zijn lijdensbeker niet ver bij hem vandaan en hij komt niet van het kruis af. Hij roept geen legioenen engelen ter hulp, waarvan er altijd nog driemaal zoveel zijn als de duivelen. Jezus Christus gaat vrijwillig voor u en voor mij de helse duisternis tegemoet. En als het weer licht wordt, roept hij het uit, het is volbracht. Zelfs dan probeert de draak nog te redden wat er te redden valt. Een geweldig grote steen komt voor de grafspelonk van Jezus te liggen. En bovendien zijn er nog die wachten bij het graf. Maar ook nu treedt Jezus als overwinnaar uit het strijdperk tevoorschijn. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij steeg uit het graf, die grote held. Want hij deed het door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Christus onze Heer, verrees de Heer, is waarlijk opgestaan. Wat een nederlaag voor de draak, ook deze slag heeft hij verloren. En daarna worden de overwinning en de almacht van dat mannelijk kind nog duidelijker. Johannes ziet het in zijn visioen, de draak staat bij het kind om het te verslinden. Maar het lukt hem helemaal niet, want het kind wordt plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En dat ziet heel duidelijk op de hemelvaart van de Heer Jezus. In geboorte en hemelvaart wordt hier dat hele leven van de Heer Jezus op aarde samengevat. Ondanks alle pogingen die de draak in het werk stelt om het te verhinderen, gaat Jezus toch als de Heere der Heerlijkheid naar de hemel toe om te gaan zitten op de eretroon aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Terwijl we op de komende feestdagen nog moeten zien hoe de strijd tussen het pasgeboren kind en de draak zal aflopen, meldt het visioen van Johannes al de volkomen overwinning van Jezus Christus. Hij is op de aarde gekomen als een mannelijk kind, een sterke held, de heerser over de heidenen naar de belofte van het Oude Testament. Hij heeft op aarde de duivel overwonnen naar het getuigenis van het Nieuwe Testament. En God heeft hem als loon op al zijn verlossingswerk verhoogd tot aan zijn rechterhand en hem bekleed met de volkomen heerschappij over alle dingen. Christus is koning geworden door middel van wie de Vader alle dingen regeert en regelt. Gods zoon heeft niet voortijdig een gewelddadige dood moeten ondergaan. We mogen weten dat Jezus de overwinnaar is op de Satan. De macht van de draak blijkt maar schijn te zijn, ondanks zijn 7 koppen, 10 horens en 7 kronen. Hoe de draak ook met zijn zwaard heen en weer zwiept, het lukt hem niet de Messias in zijn val mee te slepen, ook al lijkt deze nog zo teer en nog zo broos. Een derde gedeelte van de engelen heeft Satan meegesleept in zijn val. Bij de Zoon van God lukt hem dat niet. Jesaja profeteerde het al, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Jezus Christus is de machtige, aan hem is verleend alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is de koning der koningen. Tegenover deze sterke held moet de draak onherroepelijk het onderspit delven. God laat zich niet afbrengen van zijn heilsplannen. Hij wil zoveel mogelijk van de schepping voor zich behouden. Jezus Christus is de overwinnaar. Nee, de draak kan Jezus niet meer bereiken. Deze is veilig in de hemel. De schuld van de mensheid is verzoend. En ieder die wil geloven, ontsnapt aan Satans klauwen. Maar nog heeft Satan zich niet gewonnen, ziet Johannes in zijn visioen. Nu het kind aan zijn klauwen is ontsnapt, tracht de draak de vrouw te pakken te krijgen. Hij werpt zich met een bruut geweld op de aardse kerk om zoveel mogelijk leden ervan tot afval te bewegen. Hij brengt de kerk van alle kanten in het nauw. Dat is het enige wat hij nog kan doen, zoveel mogelijk mensen voor zijn eigen duister rijk zien te behouden. De gemeente van Christus krijgt er verlang, ze wordt vervolgd en ze wordt verdrukt. Angstig vlucht de vrouw naar de woestijn om zo aan de klauwen van de draak te ontsnappen. Als aardse kerk leven wij tot de jongste dag in die woestijn. We zijn nog niet in het hemelse Kanaan. Veel ontberingen en moeiten zijn ons deel. Bloedige vervolgingen moeten de christenen op aarde ondergaan. De reis naar het beloofde land is moeilijk en vol gevaren door die draak die nog steeds met zijn geweldige staart heen en weer zwiept om zoveel mogelijk mensen in het eeuwige verderf te storten. De Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar Jezus Christus is en blijft overwinnaar. Dat blijkt ook voor de aardse kerk en de woestijn. Satan mag dan machtig zijn. God is almachtig. Zo zorgt God ervoor, dankzij Jezus Christus de overwinnaar, dat zijn kinderen op aarde toch in leven blijven, dat ze het geloof kunnen behouden. De vrouw, de gemeente in de woestijn, wordt door God onderhouden 1260 dagen lang. En als je dat zo optelt, dan is dat precies 3,5 jaar. 7 jaar, dat is het getal van de volheid, het heilige getal. 3,5 is de helft ervan, dat is het getal van de antichrist. De vrouw wordt onderhouden, ook in die periode van de antichrist, in de woestijn. Jezus is en blijft overwinnaar en daardoor verliezen wij in de woestijn de moed niet en ook het leven niet. Iedere dag gaf God aan zijn volk Israël in de woestijn het hemelse manna. En zo geeft God iedere dag aan ons het voedsel dat we nodig hebben voor ons geloofsleven om de macht van de draak te kunnen weerstaan en te kunnen overwinnen in de strijd. O ja, die draak, die is er nog altijd, ook in het nieuwe jaar 2010. In principe is de draak overwonnen door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, maar nog altijd heeft Hij veel macht. Hij staat bij ons om ons te verslinden, zodra wij Hem daartoe de gelegenheid geven. Maar daaraan mogen wij ons vastklampen. Jezus Christus is overwinnaar. En daardoor zijn ook wij overwinnaars. Ja, wij zijn meer dan overwinnaars. God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen, de wachters nog hoe lang. Straks gaat de dag beginnen en het klagen wordt gezang. Jezus Christus, overwinnaar. Amen. We zingen enkele versen van gezang 303. Gezang 303, de versen 1, 3 en 4. Gezang 303, het eerste, het derde en het vierde vers. Gezang 303, 1, 3, 4. Wij willen gaan danken en bidden, lieve hemelse Vader, Heere onze God. Dank u wel dat de Heer Jezus de overwinnaar is op de draak, op de Satan. Dat Hij alles voor ons heeft overgehad. Dat Hij vanuit de zalige hemel naar deze donkere, zondige aarde toe wilde gaan. Dat Hij wilde lijden, dat Hij wilde hangen aan het kruis, dat Hij wilde nederdalen ter helle. Opdat wij daar door ons geloven u nooit terecht zouden behoeven te komen. En dat hij ook voor ons is opgestaan uit de doden en ten hemel is gevaren. En dat hij nu zit aan uw rechterhand, dat hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat u nu voortaan door middel van de Heer Jezus Christus regeert. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. En dank u wel. Dat daardoor ook de kerk op aarde mag overwinnen. Als ze zich maar het eigendom weet van de Heer Jezus Christus gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed. Dat u wilt zijn met die kerk in de woestijn. Dat die door u wordt onderhouden. Dat u in leven wordt gelaten. En dat we zo ook mogen overwinnen. De een overwinning naar de andere mogen behalen op dat smalle pad. Totdat eenmaal de eindoverwinning ons deel zal zijn. Als die hemelpoort wagenwijd open gaat en wij binnen mogen gaan in dat hemelse paleis, in dat vaderhuis met de vele woningen. Wanneer we tot vanaf de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus tot in alle eeuwigheid mogen vieren. Het bruiloftsmaal van het lam op de nieuwe aarde, te midden van die scharen die niemand tellen kan. Dank u wel dat u ondanks die draak, met zijn koppen en horens en kronen, dat u uw heilsplannen toch hebt uitgevoerd. En dat u doorgaat met die heilsplannen uit te voeren. Dat de eerste hemel en de eerste aarde voorbij zullen gaan. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. In de dienst der voorbeden bidden wij u voor de zieken en we willen u vragen zegen alles wat met hen gebeurt en maak hen weer beter. Wees met bedroefde mensen, geef hen troost. Laat hen merken dat de Heilige Geest niet voor niets de trooster wordt genoemd. Wees met mensen wier levens gaan door dalen van diepe duisternis. Wees hun herder en doe het hen aan niets ontbreken, geef hen kracht. Ook nu zijn er zoveel verdrukte en vervolgde kinderen van u, miljoenen zijn het er. Geef hen moed en kracht om stand te houden wat betreft hun geloof, ondanks al de beproevingen die zij moeten onderschaan. En bewerk de overheden daar zodanig dat ze uw kinderen godsdienstvrijheid geven. Hemelse Vader, zegen de hulpverlening overal waar rampen zijn en hongersnoden. Geef vrede overal waar oorlogen zijn en burgeroorlogen. Zegen het werk van uw kerk in het groot en in het klein. Zegen alle die u tot taak hebt gesteld ons te regeren en te besturen, omdat ze dat doen als uitvoerders van uw wil. En doe uw koninkrijk komen bij de wederkomst van uw Zoon Jezus Christus. Eens als de bazuinen klinken, help ons te luisteren naar de voetstappen van de bruidegom die steeds luider weer klinken. Help ons te letten op de tekenen der tijden die de Heer Jezus heeft gegeven als bewijzen van zijn spoedige wederkomst. En geef dat we niet ophouden te bidden zoals we ook nu doen. Maranatha, kom gauw bij ons terug, Heer Jezus. Wilt u ons in deze nieuwe week nabij zijn in ons dagelijks werk en die roeping die we hebben om christenen te zijn in woord en daad, om kaarsjes te zijn die branden in de nacht in dat hoekje waar u ons hebt neergezet, om lichtdragers te zijn van het grote licht van deze wereld, Jezus Christus. Aanvaard alsjeblieft onze dankzegging, hoor en verhoor onze gebeden uit genade in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, overwinnaar. Amen.
Er zal nu gecollecteerd worden, de collecte is bestemd voor de kerk. En daarna zingen wij staande als slotlied Psalm 97. Psalm 97, de beide laatste versen. Psalm 97, de versen 5 en 6. We zingen straks als slotlied Psalm 97, de beide laatste versen, de versen 5 en 6.
Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen van onze God, verheft daartoe uw harten tot hem. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de innige gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.
Beschamen. Jezus Christus onze Heer. Amen. God uw naam ten.